Ja, ik zou het gewoon zo mooi vinden als andere mensen ook zoiets mee kunnen maken.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Mick Beckers, student commerciële economie en een van mijn oud-stagiaires. We gaan in gesprek over zijn studiekeuze, over uit je comfortzone stappen.
Belangrijk om erachter te komen wat je niet wilt.
En over het meenemen van Spaanse levenslessen terug naar Nederland.
En er is geen betere plek om dat te leren dan dat je gewoon daar naartoe gaat.
Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een enthousiaste levensgenieter die houdt van knuffelen en graag zoveel mogelijk leert om zijn legacy achter te kunnen laten. Veel luisterplezier! Goedemorgen, Mick!
Goedemorgen!
Wat superleuk dat ik jou mag interviewen vandaag. Wij kennen elkaar best wel goed, dames en heren. Mick Beckers, student commerciële economie. En jij hebt vorig jaar stage gelopen bij mij. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, echt heel leuk, want we gaan het over iets hebben wat er eigenlijk is gebeurd nadat jij bij ons, bij Jong Leren, Your Journey, hebt stage gelopen. Jij ging namelijk reflecteren op die periode, of eigenlijk nadat je weer terugkwam, maar dat ga je ons straks in meenemen, in een LinkedIn post. En daar gebeurde van alles. En toen dacht ik, wauw, ik wil jou interviewen over dit. En onder andere, want ik ken je natuurlijk goed, je hebt een heel mooi verhaal. En toen zei je gelukkig ja. Dus neem ons eens mee naar dat moment.
Ja, dat is alweer een maandje geleden inderdaad. Maar ja, zoals je zei, ik heb stage gelopen bij jullie, bij Jong Leren. En dat was een hele interessante periode. En een super leerzame periode wat ik daar gehad heb. En dat was sowieso ook heel bijzonder. En toen ben ik een maandje geleden bij mijn vrienden teruggegaan. Bij Feline en José. Die Feline werkt natuurlijk nog steeds voor jullie.
Ja.
En dat was zo'n leuke week en daar heb ik zo'n leuke periode gehad. Dat ik toen zoiets had van dit moet ik gewoon delen. En wij zaten toen, ik weet nog dat ik toen op het balkonnetje daar zat. En daar is die foto ook gemaakt. Die bij die LinkedIn post zat.
Ja.
En toen zat ik daar op het terrasje. En toen dacht ik van op 10 maart zat ik daar in het zonnetje. 29 graden was het volgens mij nog. Het was 7 uur 's avonds. En ik had gewoon ik heb daar alleen maar leuke herinneringen mee gemaakt. Het is moeilijk uit te leggen om die periode te omvatten, zeg maar. Maar je maakt zoveel leuke dingen mee als je op stage bent geweest. En toen ik die periode daar terug was, toen had ik zoiets van ik ben hier zo gelukkig. En ik zou het gewoon zo mooi vinden als andere mensen ook zoiets mee kunnen maken. En toen ik zat van ik moet deze ervaring gewoon delen.
Ja.
En toen ik terug zat in het vliegtuig, toen dacht ik van hoe kan ik dit nou omschrijven, zeg maar, als iets wat jongeren aan gaat spreken om misschien ook die stap te maken. En dat was goed gelukt. En daar had ik ook heel veel positieve reacties op gekregen. En volgens mij heb ik iets van 15 persoonlijke berichten gekregen van ook studenten die in eerste instantie zeiden, die met heel veel vragen kwamen of ik tips had, hoe ik dat ervaren heb, wat ik gedaan heb en hoe dat voor mij is overgekomen. Maar daarnaast heb ik ook reacties gekregen van mensen die zeiden van ik ben echt wel aan het twijfelen een tijdje om naar het buitenland toe te gaan. Maar nu ik dit lees, is gewoon die knop om. En dan heb ik zoiets van, moet ik ook gaan. Ja, dus dat is wel heel leuk om die terugkoppeling te krijgen van anderen.
Ja, super tof. Ja, en wat ik een heel mooi stukje in het artikel vond, dat ging heel erg over in het hier en nu zijn. Misschien kun jij een stukje schetsen waar jij over schrijft, over dat bankje. Dat kwam zo binnen bij mij. Toen dacht ik, dit gaat heel erg over de Spaanse cultuur. Ja. Over hoe we hier leven. Hè? En als je hier wat langer leeft, zoals ik, bijna 15 jaar, dan zie je dat veel meer. En dan doe je dat ook. Maar dat is in Nederland helemaal niet zo standaard. Dus kun je dat beeld eens schetsen wat je daar schetste?
Nou, ik was dus 's ochtends opgestaan. En Feline die was al naar kantoor gegaan. En José, dus een goede vriend van mij, die was even de hond gaan uitlaten. En ik had zoiets van, ik bedoel, het is lekker weer. Ik moest sowieso nog eventjes naar de supermarkt. Dus toen liep ik naar de supermarkt toe. En toen kwam ik langs het parkje waar José de hond uit aan laten was. En toen zat hij daar op een bankje. En dan zat hij daar arm in arm met een oudere mevrouw. Zaten ze daar gewoon echt te lachen. En ik vroeg daarna aan hem, ken je die mevrouw? Of wie is dat? Of zei, die kom ik wel eens tegen hier. En eigenlijk altijd als we elkaar zien, dan zitten we hier gewoon een uurtje. En dan zitten we gewoon alleen maar te lachen en te praten over van alles, over onze meningen, over onze ervaringen. En toen had ik zoiets van, dit is zo bijzonder dat hij gewoon de tijd neemt om met haar te gaan zitten. Terwijl, ja, dus ik bedoel, hele andere leeftijd, hele andere achtergrond. Maar gewoon die persoonlijke touch wat ze daar hebben, dat is gewoon heel bijzonder. En ik merk dat gewoon vergeten wordt heel vaak in Nederland. En daarbij schets ik ook het contrast in die post van toen ik laatst in de bus zat. En toen zat ik bij een groepje studenten die elkaar al heel lang konden. Dat merkte ik gewoon op basis van hun gesprekken. En zij konden gewoon niet echt een gesprek voeren. Het enige wat zij aan het doen waren Snapchats laten zien of oude Instagram verhalen. En op basis daarvan waren zij een gesprek aan het voeren. Ja. En toen had ik zoiets van, ja jongens, het is zo jammer dat jullie niet even de tijd voor elkaar nemen. En toen ik daar in Spanje was, zag ik van, ja, dit is gewoon hoe het zou moeten zijn, zeg maar. Dit is gewoon hoe het hoort. En ja, dat was gewoon echt een beetje eye-opening, zeg maar. Maar ik merkte sowieso al dat die cultuurverschillen daar gewoon heel erg in naar boven kwamen. En mensen zijn gewoon veel losser daar en veel, veel open over alles en veel spontaner. En dat is gewoon heel bijzonder. En ik denk dat als jij naar het buitenland toe gaat en dat kan ervaren, ja, dat je daar gewoon heel veel van als persoon opsteekt.
Ja, zeker weten. En ook wat van meeneemt. Hè? Zoals in jouw geval, dat je daar echt bewust van bent. Want voor jouw stage had je wellicht die hele scène, die bus, was waarschijnlijk volledig aan je voorbij gegaan. En had je misschien zelf op dezelfde manier met je vrienden gepraat. Ja. Of gaat dat te ver om dat te stellen?
Ja, ik maak wel altijd wij met onze vrienden. Ik heb een hele goede vriendengroep met heel veel jongens die ik al ontzettend lang ken. Waar ik ook heel blij mee ben. En wij hebben dat eigenlijk ook niet zo. Ja, wij kunnen de hele avond ook gewoon onze telefoon naast ons leggen. Dus dat is ook wel, ja, wel fijn, zeg maar. Ja. Maar ik merk dat met name bij de jeugd ook is. Ik bedoel, kijk in Nederland, als je naar het restaurant gaat, dan zie ik twee ouders met hun kinderen zitten. En die gaan aan de tafel zitten en die schuiven de iPad voor en dan gaan ze eten.
Ja, en, daar raak je meteen een heel belangrijk punt wat mij betreft. Het wordt voorgeleefd, hè? Want jij zegt net, zoals het hoort. Ja, wie maakt uit hoe het hoort? Weet je, ik denk dat er ook geen één waarheid bestaat. Maar het is wel iets wat je voorgeleefd wordt door bijvoorbeeld je ouders. Dus inderdaad, als die altijd met digitale technologie bezig zijn, een iPad, een telefoon. Ja, hoe ga je dan leren een gesprek te voeren over niks? Hè? Ja. Arm in arm zitten met een total stranger. Ik bedoel, in Nederland zal dat nog... Ja, nee. Misschien met je oma. Maar ook daar valt nog wel wat te winnen.
Ja, dat is zeker waar. Ja. En dat is gewoon wel heel mooi. Van, nou, ook als je bijvoorbeeld daar in de supermarkt rondloopt. En dan moet even... Ik weet nog dat ik daar stond te wachten. En dan moest even een vrouwtje langs. En die zei van, hey, knapperd, maak er even langs.
Ja,
weet je wel.
Ja.
En je wordt gewoon daar heel spontaan aangesproken. En dat is gewoon wel iets wat daar heel bijzonder is.
Ja, klopt. Inderdaad, wat je zegt, knapperd, hè, guapo. Ja. En ik heb wel eens gezegd, dames onderling doen dat ook. Nou, dat is in Nederland ook niet echt standaard. Van, hey, mooierd of knapperd inderdaad. Of lieverd. Of, nou ja, er zijn echt woordjes, cielo, de hemel. Echt van die hele bijzondere koosnaampjes eigenlijk. Voor mensen die elkaar helemaal niet kennen. Maar it makes my day. Ik heb echt zoiets, als dat tegen mij gezegd wordt, dan word je toch vrolijk van.
Ja, maar ik denk dat dat ook het belangrijkste is. En dat is ook wat ik op de blog mee afsluit. Is dat als je daar komt en je ziet dat bij mensen. Mensen kunnen dat gewoon waarderen als je complimenten geeft. Als je eerlijk bent daar tegenover. En ik denk als je dat kan opsteken in zo'n situatie als je dan op stage bent. Ik denk als je dat mee terug kan nemen. Daar heeft iedereen profijt bij.
Klopt. Ja, en ik denk, ik heb wel eens gesprekken met studenten die dan net stage lopen. En die zeggen, ja, ze zijn hier zo fysiek. Ja. En ik kan me herinneren dat jij bij ons stage kan lopen. En nou, dames en heren, Mick is nogal een knuffelaar. Dus jij hebt 5 maanden stage gelopen. En ik denk dat ik serieus, alleen de periode dat ik even niet was, elke dag een knuffel voor jou gehad heb.
Ja,
echt waanzinnig. Maar dat is zo niet Nederlands. Nee. En hier, als je elkaar leert kennen, is het meteen twee kussen. Vaak inderdaad een knuffel. Ja, dus ik hoor ook wel studenten van, ja, dan kom ik terug thuis naar die stage. En dan zeggen mijn vrienden, jeetje, zit niet de hele tijd aan me. Ja. Herken je dat?
Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, ik ben inderdaad zo wel ingesteld. Maar ja, mensen zijn, dat is wat ik zeg, mensen zijn daar gewoon veel losser. En ze schamen zich ook niet om gevoel en om hun intenties te delen, zeg maar. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment op het terras zaten daar. En toen was er het was gewoon in de avond, ook in de zomer. En toen zaten we daar en toen was op een gegeven moment ging iemand met gitaar spelen. Want dat heb je wel vaker gedaan natuurlijk. Ja. En toen zei een van die studenten, die had ik leren kennen via het taalschooltje waar ik de eerste 2 weken gezeten had. Die zei van, ja, ik kan heel goed zingen. En toen was iedereen van, oh, ja, laat maar eens horen dan. En die begon met te zingen. En op een gegeven moment, even later, zei iemand van, oh ja, kom, we gaan dansen. En even later was het hele terras was een dansen daar. Ja, zoiets zou je in Nederland gewoon nooit meemaken. Dat is, mensen zijn daar gewoon veel opener in. En als, ik bedoel, als je dat hier zou doen, dan zou je denk ik de dag daarna op Dumpers staan.
Nou, zoiets. Of er wordt gezegd, joh, nou, die heeft een lekker bakkie op, hè? Te veel gedronken of weet ik wat. En vaak is dat er zelfs voor nodig om een beetje in de gordijnen te gaan hangen, toch? Mm. Ja, dat is hier niet. Dat is hier gewoon, ja, dat kan spontaan overdag gebeuren. En ja, fantastisch. Mooi. Vooral dat je het ziet en ervan geniet. Mm. Dat is het allerbelangrijkste. Want het maakt gewoon dat je wat vertraagt in... Ja, hoe je de dingen ervaart. Tenminste, is mijn ervaring. Want juist ook in de supermarkt. Je kan je kapot ergen van, jee, het duurt allemaal lang. En die oude hoerpraatjes allemaal, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar je kan er ook deel van uitmaken. En gewoon denken, oh, nou, ik ga boodschappen doen. Dat duurt iets langer. Want het kan zomaar zijn dat de kassière nog een praatje heeft met een buurtbewoner. En ik moet gewoon even wachten.
Ja. Ja, en ik denk dat het... Ik had ook heel veel reacties gekregen van studenten die aan mij vroegen van, ja, ik ben best wel... Ik vind het heel bijvoorbeeld heel moeilijk om met het Engels te praten. Of hoe gaat dat dan met taalbarrières? En heel veel vragen eigenlijk die hun tegenhielden. Omdat ze dan heel veel ook met stress te maken hadden, zeg maar. Ja. Dat eigenlijk een factor was dat ze zeiden van oké, ik wil daar niet naartoe gaan. Maar je leert juist met dat soort dingen omgaan als je daar naartoe gaat. Als je het gewoon probeert.
Ja.
En er is geen betere plek om dat te leren dan dat je gewoon daar naartoe gaat. En ik denk, als jij uit die comfortzone kan stappen en dat te proberen, dan kom je zo'n eind. En dan gaat het niet alleen erover om dat je alleen maar dingen doet die je leuk vindt. Maar het hele principe van nieuwe dingen proberen is dat je erachter komt wat je niet leuk vindt.
Helemaal waar. Helemaal waar. Ja, en jij kreeg nogal uitdaging of een uitnodiging om uit je comfortzone te stappen. Want op het moment dat jij bij ons stage liep, net begon, toen overleed mijn schoonvader. En moest ik acuut met Joost het land verlaten, moest er naar Nederland. En jij dook erin. Gewoon, jij zag het als een kans van oké, nou ga maar, wij regelen het hier wel. En dat was zo bijzonder, want je kan ook denken, oh my god, ik ben nog helemaal niet goed ingewerkt, wat, ga ik echt niet doen? Maar dat deed jij gewoon. En had dat te maken met jezelf daar in challengen? Of waar kwam dat vandaan, die eagerness? Want je was echt gedreven om het te laten slagen.
Ik denk niet per se dat zoiets had van oké, ik zie dit als een challenge, maar... Weet je, ik denk dat wij als team, wat we op dat moment hadden, dat wij daar elkaar ook heel erg in versterkten. Want wij zagen natuurlijk dat dat een hele moeilijke periode voor jullie was. En toen hadden wij zoiets van, oké, wij gaan dit gewoon even regelen voor hun. Ja. Dus ik denk dat dat wel heel bijzonder was. Maar ik denk daarnaast ook dat... ik denk dat wij dat gewoon met z'n allen gewoon heel goed hadden opgepakt. En dat wij daar ook helemaal geen barrières in zagen om dat zo te doen. En wij hadden gewoon zoiets van, ja, wij gaan dit doen. En daarin hadden we natuurlijk wel eens wat stressvolle periodes daarin. Maar ik ervaarde dat gewoon niet zo. En ja, dat was wel heel leuk om dat zo te doen.
Ja, het was super leuk, leerzaam. En voor ons natuurlijk super fijn om echt even los te kunnen laten waar het moest. Want dat zijn van die dingen, hè, overmacht heet dat. En dat kan je gewoon niet plannen. Dat hoop je natuurlijk nooit dat dat gebeurt als we net een nieuw team. Hè? Want het was niet alleen jij nieuwe stagiaire, maar Feline was ook nieuw. En Marisa als vast teamlid begon ook dit. Dus jullie kregen echt zo bam dat koud op je bordje gegooid. Ja, en hoe deal je daar dan mee? Ja, ik hoor toch heel erg samen. Jullie zijn heel erg als team dat gaan doen. Supermooi.
En ik denk sowieso ook dat... en dat is dan ook even een terugkoppeling op wat heel veel van die studenten mij vroegen. Om dan met stress daarin om te gaan. Ik denk dat ik moet zeggen dat ik sowieso niet heel veel stress ervaar. Want ja, daar hebben we toen ook best wel veel gesprekken. Ook heb ik heel veel gesprekken met Feline over gehad, maar ook met de andere teamleden. Ik denk dat wij elkaar daar sowieso heel erg in versterkten. Maar ik denk ook dat wij gewoon, en met name hoe ik dat heb aangepakt, zeg maar, is dat ik dat ook gewoon best wel goed kan relativeren om dan met zo'n situaties om te gaan. Ik zeg van oké, weet je, het is zo. Er zijn altijd ergere dingen die er zijn. We moeten er gewoon het beste van maken. En je kan niet meer doen dan je best. En ik denk als je die gedachte kan vasthouden. En als je dat ook echt kan accepteren. Dat je dat niet zo voelt, zeg maar. Ja. Want ik heb een keer heeft iemand me wat verteld. En dat is me altijd bijgebleven. is de volgende uitspraak is dat als je controle wil hebben over hetgene waar je geen controle over kan hebben, dat het dan controle over jou zal hebben. En ik denk, als je die gedachte vast kan houden en als je dat ook echt kan toepassen, ik denk dat je dan al een heel eind komt.
Ja, ja, dat denk ik ook. En ja, ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Want toen ik jonger was, iets ouder dan jij, in jaren 25, heb ik voor een werkgever gewerkt die ook in een overmachtssituatie terecht kwam. Die kwam in het ziekenhuis terecht. En toen heb ik het bedrijf zeg maar in mijn eentje gedraaid. Wat super goed ging. Eigenlijk niet een team waar ik op terug kon vallen. Maar ik had ook zoiets, ja, dat doe je gewoon. Het ging alleen mis daarna, omdat ik gewoon eigenlijk nul credits daarvoor kreeg. Als in geen bedankje. Het was gewoon back to business, weet je wel. Business as usual. En dat ging uiteindelijk toch fout. Niet dat ik nou per se dat bedankje wilde, maar wel gezien worden voor... voelen van het doet ertoe dat je er bent, weet je. Ik hoef geen groot cadeau of iets, maar gewoon de erkenning in ieder geval van... joh, ja, het is toch fijn dat je dat gedaan hebt. Heeft dat bij jou verschil gemaakt? Want... ja, wij kwamen natuurlijk terug en gingen weer mee draaien. Maar daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat ervaren hebt.
Ja, ik denk dat wij sowieso al die waardering vanuit jullie gehad hebben toen. Alleen al toen jullie in Nederland waren en dat jullie zagen dat eigenlijk alles gewoon verliep zoals het had moeten gaan, zeg maar. Dat, dat was sowieso wel heel fijn om dat te krijgen. Ik denk dat het sowieso altijd wel heel belangrijk is om die waardering naar mensen uit te spreken. En dat gaat niet alleen op werkgebied, maar dat gaat ook gewoon over... relaties, ook naar je ouders toe, naar je, als je een vriend of vriendin hebt, of gewoon naar je vrienden in het algemeen. Ja. Het is gewoon heel belangrijk om dat uit te spreken. En dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar ik denk dat dat wel iets is waarom je, ja, waar het voor veel mensen gewoon de druppel is, wat net dat geen extra geeft, zeg maar.
Klopt. Nou ja, ik vraag niet naar om naar een complimentje te vissen, maar meer dat ik in één keer nu terugdenk van ja, hoe heb ik dat zelf ervaren? En welke les heb ik daaruit getrokken? Nou, toch wel de les van doe het alsjeblieft zelf anders. Want dat mag nooit vanzelfsprekend zijn. Dat mensen zo dan in de versnelling voor je gaan. Nee, terwijl jij ons eigenlijk nog helemaal niet goed kende.
Nee, maar dat hebben jullie ook nooit op die manier gebracht. Jullie hebben ook nooit gebracht van... jongens, jullie moeten dit fixen, want wij zijn weg. Nee, het was altijd... Dat kwam vanuit ons, zeg maar. Wij hadden gewoon zoiets van, oké, wij gaan het gewoon oppakken. En ik denk, als het op zo'n natuurlijke manier gaat... dat dat ook gewoon heel veel zegt, zeg maar.
Ja, dat zeg je wel, dat verheldert wel een hoop. Mooi. Hey, en Mick, want ik wil nog even met jou terug ook naar jouw studiekeuze. Want de podcast gaat natuurlijk over studie, eigen keuzes en stress. Nou, stress is al voorbij gekomen. Eigen keuzes eigenlijk ook wel een deeltje. Maar neem ons eens mee terug. Wist jij, want je studeert commerciële economie, wist je dat al toen je klein was? Wat wilde je later worden als je groot was?
Ja, daar had ik eigenlijk niet zo'n beeld van. Ik had niet zoiets van, ik wil... voetballer worden of iets in die richting. Dat had ik nooit. Maar ik ben eerst... Toen ik heb VWO gedaan. En toen had ik eigenlijk alleen zoiets van... ik heb nooit verder gekeken dan naar HBO of naar andere opties. Ik heb altijd zoiets gehad van... en dat kwam ook wel vanuit thuis. Mijn ouders hebben ook beide een universitaire opleiding gedaan. Tot ik gewoon zoiets had van... oké, ik heb VWO gedaan, dan moet ik ook universiteit gaan doen. Mm-hmm. Ja, en ik had twee neven in Rotterdam wonen. Waarvan nog steeds één en nog steeds in Rotterdam woont. En ik vond Rotterdam zo leuk. Dat ik zoiets had van oké, als ik klaar ben, wil ik gewoon naar Rotterdam toe. Ja. En toen met die gedachte heb ik eigenlijk gewoon gezegd van oké, ja, ik ga eens even kijken wat er in Rotterdam is. En toen kwam ik, vraag me niet hoe, bij sociologie terecht. Nou, ik denk als je me een beetje kent, dan weet je dat dat helemaal niks voor mij is.
Nee.
En toen ben ik daar naartoe gegaan. En na 3 maanden had ik zoiets van, ja, dit is echt helemaal niks gewoon. En sowieso het universitaire stukje, dat sprak mij helemaal niet aan. Ik had daar gewoon zoiets van, ja, ik moet gewoon bezig zijn. Ik moet gewoon dingen doen. Ik moet projecten doen. Ik wil uit de deur zijn. Ik wil iets van een betekenis leveren op een andere manier. En toen had ik na 3-4 maanden zoiets gezegd van, ja, hier word ik gewoon echt niet gelukkig van. En ik merkte dat ik ieder weekend was ik naar huis in het gaan om mijn jongens te zien en daarmee af te spreken. En ik leefde eigenlijk gewoon nog hier, zeg maar. En toen heb ik die knop doorgehakt en toen heb ik gezegd van ja, hier ga ik mee stoppen. Wat op dat moment op zich best wel moeilijk was. Want natuurlijk, het kost veel geld om daar te zijn. Het is best wel een stap. Je stopt na 3-4 maanden, maar ik wist gewoon voor mezelf, dit is het niet. En in het begin voelde dat natuurlijk best wel tegenover mijn ouders, maar ook tegenover mijn vrienden. Zoiets van, hij geeft het nu wel op. Een soort van alsof ik in het falen was. Maar toen daarna, toen had ik gewoon zoiets van, ik weet dat het is gewoon, wat ik al eerder zei, belangrijk om erachter te komen wat je niet wil. Ja. En dat heb ik daar wel echt geleerd. Ik heb daar geleerd dat ik bijvoorbeeld heel veel waarde hecht aan mijn leven hier, aan mijn familie en aan mijn jongens. En toen, ja, dat vond ik gewoon heel belangrijk. En ook dat ik gewoon op die manier, op een andere manier in mijn studie moest gaan staan. En toen ben ik teruggekomen. Toen heb ik even een tijdje gewerkt. En toen heb ik een reis gemaakt die zomer. En toen heb ik me tussentijds gaan oriënteren. En toen ben ik op HBO terechtgekomen. En toen zag ik van, oké, ja, ik denk dat dit wel veel beter bij me past. En zodoende ben ik commerciële economie gaan doen.
Ja.
En toen ben ik uiteindelijk bij jullie terechtgekomen.
Exact. Hey, en de keuze commerciële economie, want van sociologie naar commerciële economie, dat is ja, ongeveer 180 graden om.
Ja,
hoe kwam die keuze dan?
Nou, ik vind het, ik ben sowieso best wel ondernemend. Dus ik vind het leuk om, zoals ik al zei, met heel veel verschillende dingen bezig te zijn. En dat is een hele, ja, commerciële economie, dat is gewoon een hele brede opleiding. En dat is, ja, ik denk dat dat ook zoiets was van, ja, ik wil misschien later iets voor mezelf gaan doen, of ik wil alle kanten op. En dacht van, ja, ik denk op dat ondernemende stukje dat ik dan die keuze had gemaakt om gewoon daarvoor te gaan, zeg maar.
Ja,
mooi. En dan ben ik steeds zo blij mee dat ik dat gedaan heb, natuurlijk.
Nou, zeker weten. En je hebt het ook laten zien dat je echt super ondernemend bent. En nog wel leuk om te vertellen dat jij tijdens, eigenlijk na je studie, organiseerde ik een jongerenretreat, hè, eind zomer.
Ja, ja, ja.
En dat gaan we dit jaar weer doen.
Mm-hmm.
Maar vorig jaar was ik nog op zoek naar een cateraar. En jij, jij was naast de knuffels ook altijd heel erg aan het zorgen op kantoor. Dat missen we nog steeds. Verse fruitsalades, nou, daar kwam van alles voorbij. Mick zorgde goed voor het team, voor de innerlijke mens. En toen stelde ik jou de vraag van, voor hoeveel mensen heb jij maximaal gekookt? En toen kwam het antwoord, mannetje of 20. En toen dacht ik, oh, nou, dat is interessant. Vind jij het niet leuk om te gaan cateren? Ja, en dat heb je ook gedaan. Ja, je bent ook niet bang om gewoon maar dingen te proberen, gewoon te doen.
Nee, dat moet je ook gewoon blijven doen. Ik denk dat dat de enige manier is om als mens te groeien, zeg maar. Om steeds nieuwe dingen te proberen.
Ja,
en daar leer je gewoon de meeste van.
Klopt. En wat was de mooiste les die je daar geleerd hebt?
Op het retreat?
Ja.
Ja, ik heb natuurlijk een beetje op de achtergrond gehouden van wat jij daar allemaal deed natuurlijk. En wat er met... ja, met de mensen die daaraan deelnemen, die wat zij gedaan hebben, zeg maar. Maar wat ik daaruit geleerd heb, ik denk dat ik daar ook gewoon een stukje voor mezelf heel veel bezig geweest was. En wij hebben dan natuurlijk ook wat gesprekken gehad. En ik heb daar wel gezien tot iedereen een hele andere invalshoek heeft. En tot iedereen met een hele andere achtergrond zijn eigen problemen heeft. En dat je dat ook niet je conclusies zo snel hebt moet trekken, zeg maar.
Ja. Mooi, dus een beetje uit de aannames blijven. Van gewoon, het zal wel zus zitten of zo zitten. Dat weet je niet, hè? Iedereen heeft een verhaal. Ja. En je ziet maar een klein stukje. Mooi, mooi. Ja, ja, en ja, het werd natuurlijk echt... het ging eigenlijk perfect, bijna perfect. Hè? Er ging hier en daar natuurlijk ook af en toe wel even een uitdaging. Oh jee, hoe lossen we dit op? Qua catering, dat is natuurlijk ook nieuw. Maar echt super. Het heeft mij geleerd dat ik echt wel vanuit vertrouwen dan ook mag loslaten. En op het moment dat ik echt in moet stappen, dat dan ook wel gebeurt. En als je maar open en eerlijk communiceert, dat eigenlijk alles op te lossen is. En dat je elkaar gewoon feedback kunt geven en er voor elkaar kunt zijn. Dat is weer samen, hè? Dat teamverhaal. Het is een team effort, inderdaad. Ja, mooi.
En, dat is ook gewoon een gedachte die je daarom moet vasthouden. Van, ja, weet je, wat is nou het ergste wat kan gebeuren?
Precies. Dat de reis niet gaar wordt.
Ja, precies. Is dat nou het ergste? Ja,
exact.
En dat is bijvoorbeeld ook met die studiekeuze, dat jaar wat ik toen had. Toen ik dat jaar dan even gewerkt had. Toen had ik eerst zoiets van, wat moet ik nu doen? Dan ga ik falen. En dadelijk weet ik niet of er wel iets leuks op mijn pad komt. Of wat moet ik volgend jaar gaan doen? Maar ja, ik bedoel, nogmaals, wat is het ergste wat kan gebeuren? Je gaat je even opnieuw oriënteren. Je komt op iets leukers terecht, je doet je best. En dat is wel belangrijk, dat je wel echt je alles ervoor blijft geven om toch tot een bepaald resultaat te komen.
Ja.
Maar ja, wat is nou het ergste? Kijk nu, ik ben ermee gestopt, ik heb een tussenjaar gehad. En nu ben ik 21 en dan ben ik klaar met mijn HBO-opleiding dadelijk. Ja,
dus er is geen probleem.
Nee, natuurlijk niet. Ik denk als
en
je bent
nooit te oud om te leren,
maken.
Mick, dat weten we ook. Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd, die is van mij. En dat blijft zo, weet je. Ja, of je nou 21 bent of 54, je blijft gewoon dingen leren als je er voor open blijft staan.
Ja.
Hey, en zijn er in jouw leven, Mick, mensen geweest die echt wel een soort rolmodel voor jou waren? Of waar je niet tegenop keek, maar die jou inspireerden?
Ja, sowieso. Ik heb sowieso, ik denk dat ik wel opgegroeid ben ook met die jongens. Dus ik denk dat die jongens, de manier hoe wij altijd met elkaar geweest zijn, mijn vrienden, dat is gewoon heel bijzonder. En wij hebben elkaar overal in gesteund. Van begrafenissen recent nog tot gewoon de allermooiste momenten, zeg maar.
Mm.
En ik denk, ik heb ook altijd... voor jongens, dat merk jij natuurlijk ook omdat je veel met studenten in contact komt. Ik denk dat het voor jongens sowieso wel moeilijk is om over hun gevoelens te praten. En ik denk dat wij elkaar daar gewoon heel erg in gevormd hebben. Want dan, niet dat wij daar even met een kopje thee bij gingen zitten. Maar als er dan niet was, dan was het van... Hey, kom maar gaan even een stukje voetballen. Ja. En ik denk dat ik sowieso wel heel veel waarde hecht daaraan. En hoe ik op die manier ben opgegroeid. Maar natuurlijk ook mijn ouders, mijn vader, die heeft daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld natuurlijk. Is heel ondernemend en die is ook heel druk met alles. En ik denk dat er zowel mijn familie daar ook al een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. En jullie natuurlijk ook. Ik denk dat ik heb ontzettend veel geleerd. Ik denk dat het ook wel de meest leerzame periode is van mijn leven geweest. In Spanje, bij jullie. En de gesprekken die ik met jou gehad heb, de gesprekken die ik met Joost gehad heb. Dus dat was wel heel bijzonder om dat zo mee te maken.
Ja. Ja, mooi. Ja, en dat kan alleen gebeuren omdat jij je daarvoor openstelt. Hè? Want wij kunnen het aanbieden. En aan jou om het op te pakken. En dat heb je zeker gedaan. Dus dan krijg je inderdaad hele mooie feedbackgesprekken, coachgesprekken. Gesprekken over het leven. Ja, fantastisch. Dus supermooi. Ja, goed om te horen. Mooi.
Ja, dan moet je wel voor openstaan natuurlijk.
Ja, ja zeker. Zeker. Hey, en zijn er films of documentaires of misschien een podcast die je luistert? Behalve deze natuurlijk. Nee, een grapje.
Niet
boeken die je gelezen hebt?
Nee, ik vind eigenlijk wel jammer dat ik niet zo'n lezer ben. Want ik had best wel gewild dat ik daar meer rust voor zou hebben om dat te kunnen doen. Maar ja, qua podcast of iets. Als ik een podcast luister, dan is het meer informatief. Dus bijvoorbeeld Joe Rogan of dat soort podcasts.
Mm-hmm.
En films, ik ben me dan meer van... ik vind bijvoorbeeld mijn favoriete film is wel The Godfather. En ik denk dat je daar ook wel wat mooie lessen uit kan halen, zeg maar. Op het gebied van loyaal zijn, familie en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat wel een mooie film is om te kijken. Maar ik heb niet zo... ik denk dat dat...
Nee.
Een beetje gewoon geleidelijk gekomen is, zeg maar. En maar ik ben wel heel bewust van fysiek en mentaal zo fit mogelijk worden.
Ja,
zeg maar.
je sport ook veel, hè?
Ja, daar ben ik de laatste tijd wel heel bewust mee bezig. En ik denk dat daar leer je ook gewoon ontzettend veel van. Ik bedoel, je leert op die manier gewoon om gedisciplineerd te worden, om focus te krijgen. Je krijgt er zelfvertrouwen van, je krijgt er energie van. Er zijn zoveel voordelen daaraan.
Ja.
En ik denk dat heel belangrijk is om dat vol te houden. En er is... ik denk het belangrijkste is wat je eruit kan halen is dat noemen ze delayed gratification heet dat. Mm. Is eigenlijk dat je, letterlijk betekent natuurlijk gewoon een vertraagde voldoening. En dat bedoel ik eigenlijk mee dat je consistent moet blijven en gedisciplineerd moet blijven om bepaalde resultaten te kunnen halen. En ik denk dat als jij dan, dat moet je ook vastknopen als je dan bijvoorbeeld een sporter bent. Want sport is best ondankbaar voor je lichaam, want je gaat pas na een tijd ga je resultaten zien. Maar ik denk als je die gedachte vast kan houden tijdens dat je aan het sporten bent, dat je dan al een heel eind komt. Als je dan kan zeggen van oké, als ik nou gewoon even die gewicht in de lucht blijf duwen, wat gewoon even pijn is, dan kan je wel zeggen van over 2 maanden kan ik dat resultaat uithalen. En dat kan je ook reflecteren op het leven. Want als jij even kan kijken van oké, ik zit bijvoorbeeld nu even in de put of ik heb het even moeilijk. En als jij dan kan zeggen van goh, ondanks dat ik het nu moeilijk heb, moet ik wel focussen op de tijd die dadelijk beter gaat zijn, zeg maar. Want natuurlijk, zonder slechte tijden zijn er ook geen goede tijden. En eigenlijk moet je de wat mindere tijden daarmee kunnen waarderen, zodat je de goede tijden nog meer kan waarderen, zeg maar.
Ja, wauw. Ja. Ja, want het is er inderdaad allebei. Zonder licht geen schaduw. En jij zegt van volhouden. Ik denk dat het meer gewoon echt een levensstijl is. Hè? Dat sport dan onderdeel van je leven is. Waardoor het niet volhouden is. Maar ja, dit is dat is gewoon mijn pakketje. Het deel van mijn pakketje van hoe ik voor mezelf zorg. En uiteindelijk ook voor de ander. Want ja, hoe jij, hoe beter jij in je vel zit. Ja, hoe meer dat je dat ook uitstraalt naar de mensen om je heen.
Natuurlijk. En dan gaat het leven ook gemakkelijker. En dat... Ja. Als jij goed in je vel zit en als je daar tijd in investeert, dan loopt het gewoon vloeiender. Ja, en dat is ook wat je zegt. Heel veel mensen vragen dan ook wel eens van, ja, hoe heb je dan die motivatie om dan, ik zeg maar eens, 5-6 keer in de week te gaan. En dan denk ik van, ja, eigenlijk moet je niet eens motivatie hebben. Motivatie is helemaal niet het goede woord ervoor. Motivatie betekent dat het situationeel gebonden is. Mm-hmm. En er zijn altijd momenten dat je geen zin hebt om naar de gym te gaan, of dat je geen zin hebt om 7 uur 's ochtends je schoenen aan te doen om een stukje te gaan lopen. Ja. Of in een of ander ijsbad te gaan liggen als je dat doet.
Ja.
Maar ik denk dat je gewoon... Je moet jezelf gewoon een bepaalde discipline kunnen creëren om dat te gaan doen. Ja. En een bepaalde consistentie. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Ja, mooi. En ja, die delayed gratification, daar kan ik ook wat mee. En zeker ook omdat tegenwoordig natuurlijk alles meteen... alles is binnen handbereik. Ik bedoel, ik heb nu een bepaald ingrediënt nodig. Hup, ik kan het laten hier dan niet op het platteland, maar bij jou wel. Je kunt het laten bezorgen. Alles kan nu. We willen iets en het kan meteen. En zo zit het leven niet in elkaar. Nee. En dat is ook iets van de laatste tijd. En jij zegt mooi de jeugd, hè? Je bent nog hartstikke onderdeel van de jeugd. Maar jij kan al met een afstand, op een afstandje kijken naar mensen die weer wat jonger zijn dan jij.
Mm-hmm.
En ja, daar kan je een mooi voorbeeld voor zijn. Door dit soort dingen, door zo'n podcast met mij op te nemen, door dit soort dingen te benoemen. Geef je gewoon een tool van weet je, het is niet altijd makkelijk en het kan niet altijd nu meteen. Maar als je volhoudt en je richt op wat er wel kan of wat je nu kan doen, dan komt die beloning, die komt uiteindelijk wel. Maar dat is wat we met elkaar hebben voor te leven. Jij, ik, ouders, docenten, wij elkaar. En als we dat doen, dan worden jongeren ook weer wat weerbaarder. Want daar ontbreekt het gewoon een beetje aan.
Ja, dat heeft te maken met wat je zegt inderdaad. Dus, weet je, er bestaat tegenwoordig niet meer zoiets als verveling. Je hoeft je niet meer te vervelen.
Exact.
En dat is eigenlijk wel heel jammer, want verveling is net het ingrediënt om creativiteit te krijgen natuurlijk.
Precies.
Ik heb een keer een onderzoek gezien en dan hadden ze twee groepen mensen hadden ze tegenover elkaar gezet. En hadden ze aan de ene groep mensen hadden ze een video laten zien van een half uur van... een mevrouw die alleen maar was aan het vouwen was. Een half uur lang, ontzettend saai. En aan de andere kant hadden ze die groep mensen een video laten zien waar alleen maar heel dynamisch één groot spektakel was, zeg maar. En daarna hadden ze gezegd van, oké jongens, we hebben een case hier, ga er maar aan werken. En je zag dat die mensen die gewoon, die zich alleen maar verveeld hadden het afgelopen half uur, die kwamen met ideeën dat daar kon je niks bij voorstellen. Terwijl die anderen met helemaal niks kwamen. Nee. En dat is gewoon zo belangrijk om dat te hebben. En dat is gewoon uit ons instinct gehaald. Want dat was vroeger wel zo.
Klopt. Ja, helemaal waar. En zo'n video met spektakel. Dat is natuurlijk zoveel. Dat zijn zoveel prikkels. En daar moet je zoveel mee als verwerken. Ja. Wat doet het met me? Dat doet fysiek vaak ook iets met je. Dus dan is er geen ruimte inderdaad om creatief te zijn. Mm-hmm. Dus inderdaad je gewoon verplicht. Een kwartier per dag vervelen. Doe het. En directeuren, ga lekker met je been op het bureau. Dat is niet lui zijn. Dat is gewoon zorgen dat brein af en toe even uitgaat. En dat er inderdaad ruimte komt voor creativiteit. Ja. Dus inderdaad, ga je maar vervelen. Ja. Dus ga niet je baby al voor baby-tv zetten. En ik weet dat het hartstikke moeilijk is om een huilbaby te hebben. Ik heb er mee te maken gehad vroeger. Tegenwoordig is het inderdaad, hup, duw er maar een telefoon voor en klaar. Maar dat is niet hoe een kind leert omgaan met. Exact. En die ouders ook niet. Ja, dus dat is wel bijzonder inderdaad. Oké.
Dat is ook wel, op zich is dat ook wel moeilijk om te zien. Want je ziet dat gewoon heel veel invloed heeft op een heleboel facetten eigenlijk.
Ja.
Net zoals ook op zakelijk gebied. Het is zo ontzettend moeilijk om je, als je het natuurlijk goed doorhebt, dan is het makkelijk. Maar om je te kunnen positioneren, zeg maar. Want mensen alleen al de video's van 6 seconden die nou helemaal viral gaan. Ja, ik bedoel, wat wil je in 6 seconden vertellen? Ja, dat moet gewoon heel snel zijn en alles. En dat is best moeilijk om dan echt die aandacht ervoor te kunnen krijgen.
alles is inderdaad snel. Dus ja, hoe hou je je aandacht vast? Ja, dat zou eigenlijk gewoon een vak op school moeten zijn, wat mij betreft. Dat je echt leert om in te tunen op jezelf. Hoe reageert mijn brein daarop? Hoe werkt dat brein? En hoe werkt mijn lijf? En waar weet ik van, nou, dit is misschien niet zo goed voor mij. Want ik merk dat ik toch wat verslavingsgevoelig ben. Of dat soort dingen. Ja, dat voorbeeld van die bus, die komt nog wel weer terug bij mij. Dat je eigenlijk, die jongeren hebben iets nodig om een gesprek te kunnen hebben. Mm-hmm. Terwijl een gossé gaat zitten en zijn arm door het oude vrouwtje steekt. En er ontstaat een gesprek. Ja, dat zijn twee verschillende werelden.
Ja, maar ik denk dat ook wel heel erg... Ik denk sowieso de cultuur, maar ik denk dat ook wel heel erg komt door het klimaat in Spanje.
Dat is waar. Want
in die tijd dat ik, in die 5 maanden dat ik in Malaga stage heb gelopen, ben ik geen één dag echt binnen geweest. Dan heb ik alleen maar dingen gedaan en dat zie je ook bij de jeugd. Die zijn er alleen maar op uit. Ik bedoel, je gaat hier, ga je ook vaker eens even afspreken om binnen te zitten. Of heb je een keer een dagje dat je eens even een serie gaat kijken de hele dag. Of dat je gewoon binnen blijft om te werken. Ja, dat heb ik dan nooit gehad. En je bent gewoon alleen maar bezig met allemaal dingen. En dat is, en sowieso de mensen hebben daar ook hele andere prioriteiten daarin. Want ik weet nog een andere medewerker van jullie, Cristobal. Ook een Spaanse jongen.
Ook een vriend van jou inmiddels.
Ja, klopt inderdaad. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment hadden we voor de Malaga Business Bootcamp. Dus het project wat jullie doen. Toen had ik een project geregeld en het was bij het bedrijf van José, waar hij dus ook in de zomer werkt. Dat was Malaga Week was dat. En zij doen, dat is het bedrijf eigenlijk wat met de bootjes en de bananen daarachter, zeg maar, wat je op de zee kan doen, waar alle toeristen naartoe gaan. En toen zei ik tegen hem van, morgen heb ik een project geregeld, kunnen we de hele dag kunnen we content maken aan het water, we kunnen op die bananen gaan, we kunnen eigenlijk alleen maar plezier hebben aan het strand. Het werd 35 graden, dus we konden lekker in het zwembroekje de hele dag werken. En toen zei ik tegen hem van, ja, vind je het leuk om mee te gaan? En toen zei hij van, ja, nee, moet ik nog even kijken. Dus ik zei, even kijken, hoe bedoel je even kijken? Mm-hmm. Zei van, ja, nee, mijn moeder die gaat morgen ontbijt maken. En daar wil ik eigenlijk wel graag bij zijn. En toen had ik zoiets van, je moeder gaat morgen ontbijt maken?
Hoe interessant is dat?
Ja, je kan morgen de hele dag lekker aan het strand liggen. En je krijgt er ook nog voor betaald ook. En je kan gewoon alleen maar plezier hebben. En toen zei hij van, ja, nee, ik vind het eigenlijk wel veel belangrijker om gewoon bij mijn moeder te zijn. En ondanks dat zij dat misschien wel een paar keer in de week doet, had hij die prioriteit veel hoger staan om met zijn familie te zijn, dan dat hij het belangrijk vond om te gaan werken.
Bizar,
ja.
Hè?
Ja,
dat is een fantastische les. En ik noem hem wel eens vaker als voorbeeld, want hij heeft familie inderdaad heel hoog in het vaandel.
Ja.
En vraag maar aan een willekeurige Nederlander, hè, vind je familie belangrijk? Ja, heel belangrijk, belangrijk. Maar als je dan dit voorbeeld noemt, dan kijkt iedereen je aan van, oh my god, dat is prioriteiten stellen.
Ja, en daar blijven zij ook heel erg bij. Zij blijven eruit. Zij kunnen ook echt heel makkelijk nee zeggen. Terwijl wij dat, tenminste, ik wil niet voor iedereen spreken, maar ik heb daar op zich wel veel moeite mee om daar nee tegen te zeggen, zeg maar.
Ja, mooi hè?
Ja, dat is wel bizar als je dat soort dingen meemaakt.
Ja, dat zijn voorbeelden in je leven die, inspirerend. Ja, en probeer dat te combineren, want je hoeft niet te veranderen in een Spanjaard of op die manier te gaan leven. Maar je kunt het wel integreren in je eigen leven door je bewust ervan te zijn van wat voor keuze maak ik daarin. En de ene keer ben je het er misschien mee eens en de andere keer denk je nee, ik maak toch een andere keuze. Ja, mooi.
Ja, dat is zeker waar. En dus, dat is ook wat ik in die blog nog vertaalde. Probeer vooral ook de dingen die je op zo'n moment leert ook mee te nemen. En dat is wat jij mij toen ook vertaald hebt. Ja. Probeer... Want je gaat, als je op zo'n periode geweest bent, dat heb ik ook zelf heel erg ervaren eigenlijk, heb je een beetje een reverse culture shock, zeg maar.
Klopt.
Want je komt weer thuis terecht, je hebt zo ontzettend veel meegemaakt en dat kan je ook niet uitleggen. Dat vind ik ook heel moeilijk om uit te leggen. Maar als je dan thuis komt, dan kom je weer bij je vrienden en dan vraag je je vrienden van, hey, hoe was het? Was leuk. Oké, wil je wat drinken? Ja, is goed. En dan ga je weer verder, zeg maar.
Exact.
En natuurlijk, je kan ook niet verwachten tot iedereen daar 2 uur de tijd voor maakt om dat even aan te horen. Maar het is wel moeilijk om jezelf op die manier te kunnen uiten. Maar dus daarom is het juist van belang om de dingen wat je geleerd hebt, om dat ook toe te passen. Want ik merk ook dat heel veel mensen het fijn vinden, ook bijvoorbeeld mijn familie, als ik wel ook sowieso mijn waardering uitspreek en op die manier eigenlijk de les wat ik daar geleerd heb, om dat ook te doen, zeg maar.
Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Nou, family first, hè? Mooie, mooie afsluiter, Mick. Fantastisch. Ja. Ja, super. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
En, ja, geen probleem.
Ja, wij gaan elkaar zeker weer zien.
Ja, dat ben ik van overtuigd inderdaad.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Mick vind je op LinkedIn onder zijn eigen naam, Mick Beckers met CK. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.